Jona hoofdstuk 3, waar staat: en het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleden zich met zakken van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken, laat ze niet weiden nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hen te zullen doen. En hij deed het niet. Tot zover. Merkwaardige geschiedenis van de bekering van een hele stad. Uit de geschiedenis, terwijl wij daarnaast uit de ongewijde geschiedenis daar helemaal niets van weten. Want daarvan is niks aan ons overgeleverd, voor zover ons bekend. Maar we hebben het daar nog over. Waar ik het eerst namelijk nog moet over hebben, is het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. We hebben uitgebreid stilgestaan bij vers 9 in het verleden. De uitspraak van Jona: ik zal u offeren met de stem der dankzegging, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Uitspraak die 2 keer hetzelfde inhoudt. We hebben gezien hoe vele malen in de psalmen, maar ook in de profeten, deze gedachte voorkomt en door Jona ongetwijfeld ontleend werd aan de psalmen. De gedachte is namelijk dat hier uitspraak gedaan wordt over de Heer Jezus in elk geval, die zou opstaan uit de dood, die zou verlost worden ten derde dagen, net als deze Jona, en die daarna zou geplaatst worden in wat ik dan voor het gemak maar noem de dienst der dankbaarheid. Want het is toch een bepaald bekende uitdrukking. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus na zijn opstanding en door zijn opstanding zou worden de middelaar van het nieuwe verbond. En de gedachte is dat op grond van de verlossing men inderdaad uit dankbaarheid zou leven. Niet onder het oude verbond uiteraard, maar onder het nieuwe verbond. Want de Bijbelse gedachte is dat men juist door verlossing uit de dood, door wedergeboorte, door opstanding of hoe het maar genoemd moet worden, bekwaam gemaakt is om God te dienen. En meer specifiek, dat men bekwaam gemaakt is om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Dat heeft nu eenmaal te maken met een van de meest fundamentele Bijbelse waarheden. Namelijk dat het bij de verlossing er bepaald niet in de eerste plaats om gaat dat de zondaar eeuwig leven zou ontvangen. En binnen de uitdrukking gaat het daar absoluut niet om, want het is juist niet de bedoeling natuurlijk, hè, dat de zondaar eeuwig leven ontvangt. Dat begrijp je toch, hè? Het is nog wel erg vroeg. Maar goed. De zondaar zou juist sterven. Hij zou verlost worden van zijn zonde en dan eeuwig leven ontvangen in die volgorde. En zo is het natuurlijk ook, want de dood van de Heer Jezus heeft voor gevolg dat inderdaad de zonde werd weggedaan. En de bedoeling is dat daarna men eeuwig leven ontvangt en dus opstanding uit de dood plaatsvindt. Zo is het nou eenmaal en zo wordt het ook op ons toegepast. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat het niet de bedoeling maar is dat wij, die zondaren, zijn dan wel waren. Dat wij eeuwig leven zouden ontvangen, dat maakt wel onderdeel uit van Gods plan. Het is echter niet het doel, het is het middel. Het is niet het eind. En u weet, het einde in de Bijbel betekent doel. En in het Nederlands uiteraard ook. De bedoeling was namelijk dat wij bekwaam zouden zijn om God te dienen. Want het beginsel, het Bijbelse beginsel blijft dat de schepping tot doel heeft om de schepper te dienen. Het probleem is vervolgens dat deze oude schepping daartoe niet bekwaam is, want ik blijf de term maar even gebruiken. De oude schepping is niet in staat om God te dienen. Dat heeft te maken met de heerschappij van de zonde en wat het mee wezen mag. De dienstbaarheid der verderfenis, heerschappij van de dood enzovoorts. Zodat weliswaar van onze kant, van de kant van de mens uit bezien, het doel wellicht is dat wij eeuwig leven zouden ontvangen en dus zouden verlost worden van de dood, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar van Gods kant uit bezien, en daar gaat het natuurlijk alleen maar om, van Gods kant uit bezien was het de bedoeling dat de schepping in het algemeen en natuurlijk de mens in het bijzonder uiteindelijk niet alleen bekwaam zou gemaakt worden om hem te dienen, maar de bedoeling was dat de mens dat ook uiteindelijk zou doen. Dat is de bedoeling. Maar de weg daarnaartoe, dat is de weg die gaat door de dood. Dat wil zeggen, door de dood heen. En dus gaat via dood en opstanding. Maar de opstanding zelf is niet het doel, maar is het middel om de mens bekwaam te maken om God te dienen. Dat is waar het om gaat. En dat is wat in de eerste plaats van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus zelf. Want aan hem worden deze woorden in de eerste plaats in de mond gelegd. Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Een dankoffer dus. En dat is ook waar het om gaat, want de opgewekte Christus is nu gesteld in de dienst van God, in de dienst van zijn hemelse vader, zeggen wij dan. Want hij is door hem aangesteld als zijn zoon, zijn erfgenaam, dat is één ding. Maar meer specifiek, hij is aangesteld tot middelaar, hoge priester, wat hem wezen mag, van dat nieuwe verbond. Hij heeft een functie gekregen dus, in dienst van God. En dat is maar waar het om gaat. Dat is de ene kant van het verhaal, de andere kant was die van het tweede deel van vers 9, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want de gedachte was dat dit inderdaad beloofd is. Dat de Heer Jezus gekomen is inderdaad en beloofd heeft om God te dienen. Hij was daarmee akkoord om zo te zeggen dat als hij verlost zou worden uit de dood en uit deze oude wereld, dan zou hij inderdaad God dienen onder het nieuwe verbond. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat hij niet God diende onder het oude verbond of iets dergelijks. Want het gaat er niet om, ik sta hier niet te ontkennen, dat de Heer Jezus ook in de dagen zijns vleeses God diende ten volle. Maar dat is gewoon het thema niet. Waar het om gaat is dat hij dat zou doen na zijn opstanding als middelaar en borg van het nieuwe verbond. En in de dagen zijns vleeses leefde hij strikt genomen onder het oude. Hij kwam immers, Galaten 4, onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. En daarna wordt gesproken over het nieuwe verbond, eveneens in dezelfde gelaten brief, uiteraard. Nou goed, ik ga het nou verder niet toelichten. Wat ik er echter nog wel van moet zeggen, is dat deze gedachtegang bovendien van toepassing is op ons als gelovigen van vandaag. Dat wil zeggen, in de eerste plaats van toepassing op Christus zelf. In de tweede plaats op de gemeente uit onze bedeling, sindsdien. Want wij, als gelovigen van onze dagen, wij zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven. Wij zijn geworden tot leden van het lichaam van Christus. Of zal ik meteen gewoon zeggen, wij hebben deel gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Betekent gewoon dat al wat op Christus van toepassing is, vervolgens ook van toepassing is op de gemeente. En ik zal het hier ook wel aangehaald hebben. De gedachte is dat de Heer Jezus juist in zijn opstanding, volgens de schrift, zijn lichaam geofferd heeft om God te dienen. Het lichaam van de hoge priester dus, om zo te zeggen. En wij zijn zijn lichaam. En zo staat het tamelijk uitgebreid in Hebreeën 10 en in elk geval ook in Colossense. En dat lijkt me meer dan voldoende. Waar het om gaat is dat dus dat offeren met de stem der dankzegging ook van toepassing is op ons. En zelfs wat ik beloofd heb zal ik betalen. Want de Heer Jezus Christus die ons hoofd heeft, heeft deze beloften gedaan, zal ik maar zeggen. Met hem is die overeenkomst aangegaan enzovoorts. Maar wij hebben daar deel aan gekregen. Dat is nou eenmaal de consequentie van het feit dat wij verbonden zijn met de levende Christus. Eén plant met hem geworden zijn, of hoe dat maar heten mag. Daarna moet ik u zeggen, ik heb dat wel eens eerder verteld natuurlijk allemaal, maar ik moet u zeggen dat dezelfde gedachtegang net zo goed van toepassing zal zijn, of gebracht worden, op Israël in de toekomst. De redenering wijkt ook nauwelijks af. De gedachte is dat namelijk Israël, dan spreken we dus over de gelovigen na de opname van de gemeente, in een volgende bedeling, en dat is in de eerste plaats Israël. Dat was het in de onze trouwens ook, maar daar gaat het nog niet over. Dat is hoofdstuk 3, daar kom ik zo op, hopelijk. He? Maar in de volgende bedeling is dat in de eerste plaats Israël. En het idee is, en ik ga dat niet beargumenteren, want dat wil zeggen vanuit de schrift, want dat is zoveel werk, dat is haast niet te doen. Dan verdwaal ik helemaal weer uit Jona. Maar de gedachte is gewoon dat Israël straks tot geloof komt. En dus net als de gemeente nu tot volk Gods zal worden. En dus Ami wordt en Rugama. Dan wordt het net als de gemeente nu gesteld tot priesterlijk volk. Omdat het zou verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zei Petrus over onze bedeling, de gemeente, maar in de toekomst wordt dat net zo goed op Israël van toepassing gebracht. Het idee is namelijk dat Israël net zo goed verbonden is in de eerste plaats met Christus, de levende Christus. Dat wil zeggen, zal worden verbonden met de levende Christus in de toekomst. Want ja, er is in onze dagen alleen verlossing in Christus Jezus, weet u wel, Romeinen 3. En dat is in die dagen net zo goed het geval. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat zal straks gebeuren. Er is gewoon niks anders. Zijn gelovigen net als wij zullen net zo goed moeten leven onder het nieuwe verbond en uit de heerschappij van de genade en wat het maar wezen mag. En dat betekent dat eerste volk God straks in de toekomst, Israël, ook inderdaad het evangelie, de blijde boodschap, het woord Gods, het nieuwe verbond, zal prediken aan de overige volkeren. Nou ja, dat kun je nalezen dus gewoon bij Mozes. Dat wil zeggen, in de boeken van Mozes, in de geschiedenis van de roeping van Israël uit Egypte, de beloften die in Israël gedaan zijn. En juist aan Israël werd in de eerste plaats gezegd dat het een koninklijk priesterdom zou zijn, enzovoorts. Dat is ook wat door Petrus in 1 Petrus 2 wordt aangehaald. En de gedachte is dus dat aangezien de priesterlijke taak bestaat uit het bewaren en bekendmaken van het woord Gods, dat die priesterlijke taak in de toekomst dan ook vervuld zal worden door Israël, door alle 12 stammen van Israël. Want zodra het Joodse volk, want daar begint het mee, tot geloof zal gekomen zijn, begint er een tijd waarin inderdaad 144.000 Jehovah-getuigen uit alle 12 stammen van Israël het evangelie zullen prediken aan de volkeren. Alleen niet geregeld vanuit, waar zitten die daar? New York of Washington, ik kan het nooit onthouden. De Watchtower Society, niet daar vandaan uiteraard, hè? Maar wel degelijk getuigen des Heeren, dienstknechten onze Gods, of hoe ze maar genoemd worden in Openbaring 7. Zodat de gedachte is dat Israël inderdaad alsnog Gods heilsorgaan zal zijn, Gods zendingsvolk zal zijn. Dat zijn de termen die in inmiddels wat onbekend geraakt evangelisch jargon vroeger gebruikt werden. Want men is het allemaal vergeten hoor. Men is het allemaal kwijt inmiddels. Na enige tientallen jaren zo verdwenen. Maar de meer bijbelse term is, Israël zal dat priesterlijke volk zijn in de toekomst. Zoals de gemeente dat ook is trouwens, maar op een andere manier. Maar in de toekomst zal Israël dus God offeren met de stem der dankzegging. En wat Israël beloofd heeft, maar dat is inmiddels pakweg 3.500 jaar geleden. Toch een aardig getal eigenlijk, hè, in dat verband. En wat Israël beloofd heeft in de tijd bij de uittocht uit Egypte, zal het inderdaad betalen in de toekomst. En daar gaat het maar om. Zodat deze uitspraken over en in verband met Jona in de eerste plaats van toepassing zijn, want ik neem het maar eerst zo hoog mogelijk, op de Heer Jezus zelf. Daarna net zo goed op de gemeente, maar dat is eigenlijk een zijlijn. En dan vervolgens is het net zo goed van toepassing op Israël. En daar gaat het maar om. Hè. Het is gewoon een algemeen beginsel. Het is hetzelfde beginsel wat trouwens van toepassing is op alle psalmen, om maar eens wat te noemen. Van de profetieën kan ik het zo niet zeggen, maar van de psalmen wel. De eerste plaats op Christus, de tweede plaats op de gemeente, de derde plaats op Israël. De eerste plaats op Christus, de tweede plaats op de gemeente, het lichaam van Christus. En dat is een eenheid. En een derde plaats op Israël. De bruid, de vrouw des lams of van Christus in de toekomst. En dat wordt uiteraard ook geacht een eenheid te zijn. Begrijp u? Heel simpele zaak hoor. De hoofd, dan het lichaam. Het is één geheel, dat is de bruidegom, zal ik maar zeggen. De man. En in de toekomst komt daarbij Israël, de bruid. En moeilijker is het niet, hè? En dat is ook een eenheid natuurlijk. En die eenheid, die zal inderdaad die priestelijke functie vervullen. Nou, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Daar komen we vast nog wel een keer op terug. Want dan kom ik nog even bij de allerlaatste uitdrukking uit vers 9. Het heil is des Heren. Dat is dezelfde uitspraak, nou ja, in het Nederlands in elk geval, als in het laatste vers van Psalm 3 is dat, geloof ik. Maar ik zoek hem wel op, want het is wel leuk. Er staat namelijk nog wat bij in Psalm 3. Vers 9. Daar staat: het heil is des Heren. De woorden staan in een andere volgorde in het Hebreeuws. Maar er verandert in wezen natuurlijk niks mee. Of er nou staat voor de Heer is het heil of het heil is van de Heer, dat maakt in de praktijk natuurlijk geen verschil. De aardigheid is, dat ontgaat ons in het Nederlands volkomen, maar in het Hebreeuws wordt daar feitelijk de naam van de Heer Jezus genoemd. Letterlijk. Er staat de naam van Jehovah en de naam Jezus staan achter elkaar. Alleen die naam Jezus, Yeshua, Joshua, of hoe dat maar uitgesproken moet worden, men kan het er nooit over eens worden, wordt gewoon vertaald met het heil. Of is heil. Maar dat had net zo goed kunnen staan, is Jezus. Bovendien, Yeshua wordt over het algemeen ook nogal vertaald als Jehovah is redding of Jehovah is heil. Zodat in dat geval de naam Jehovah zelfs dubbel voorkomt. Maar dat is een hele aardige uitspraak. De uitdrukking het heil is des Heren is dus eigenlijk bedekte natuurlijk, maar niettemin een verwijzing naar de Heer Jezus zelf, wiens naam feitelijk ook hier genoemd wordt. Redding of heil en Jezus is gewoon hetzelfde woord. Ja, Jezus is dan een Griekse verbastering van het Hebreeuwse woord, daar gaat het nou verder niet om. Maar fundamenteel is het volstrekt hetzelfde. Hier staan de namen van Jehovah en Yeshua staan volstrekt bij elkaar en aan elkaar gekoppeld. En dat is maar waar het om gaat, hè. Had net zo goed vertaald kunnen worden, dus met de Heere is Jezus of Jezus is Heer. Maar dat zijn uitdrukkingen die we meer vinden bij Petrus in Handelingen 2, zal ik maar zeggen. Maar het is ongeveer wat er staat. En ik zeg ongeveer, want het gaat me gewoon niet om de exacte grammatica, want u weet, daar geloof ik niet in exacte grammatica. Die bestaat namelijk niet, hè, in geen enkele taal en zeker niet in het Hebreeuws. En hoe men afspreekt bepaalde woorden en vervoegingen te vertalen, daar heb ik totaal geen boodschap aan, want die afspraken bestonden niet toen deze dingen geschreven werden. Dat is maar waar het om gaat, hè. Maar goed, de rest zullen we het niet over hebben. Maar de aardigheid is, het heil is des Heren is de verwijzing naar de naam van Jezus. Het is eigenlijk de erkenning, want zo kun je het ook vertalen, het is de erkenning dus dat Jezus Heer is. En dat is van belang, want dat is precies de belijdenis die Petrus vroeg in zijn uitnodiging aan het eind van zijn toespraak in Handelingen 2. Dat heb u toch, hè? Of is het onbekend? Petrus had een lange toespraak waarin hij uiteenzette hoe de vervulling van de Oud-Testamentische profetie over de komst van de Heilige Geest plaatsvond. En hij legt ook uit waarom en hoe dat kwam. Al ontgaat de meeste dat bij het lezen van het hoofdstuk. Maar Petrus zegt, dat is op grond van de opstanding van deze Jezus. En feitelijk zegt hij dat de opstanding van Christus en de uitstorting van de Heilige Geest volstrekt hetzelfde is. Als u dat niet begrijpt, mag u het nu even vergeten, maar maak een aantekening, leest u het vanmiddag maar na. Wat is heel belangrijk, toch? Het is de inhoud van Peters prediking feitelijk. Dat de beloften omtrent de uitstorting van de Geest, de komst van de Heilige Geest, vervuld worden feitelijk door of op grond van de opstanding van Christus. Hebben jullie? Ik sta dus gewoon te vertellen dat Pasen en Pinkster op één dag viel. Hè? Want zo hoort het ook. En als u dat niet begrijpt, dan mag ik u verwijzen naar Johannes 20 bijvoorbeeld. Waar de Heer op de dag van zijn opstanding verschijnt bij zijn discipelen en op hen blaast en zegt: ontvang de Heilige Geest. Toch? En ik zou niet weten waarom dat pas bij vertraging zou plaatsvinden. En waarom deze uitspraak van de Heer: ontvang de Heilige Geest vertraagd zou worden. En dus zou moeten wachten tot, 50 dagen later. Dat is ook niet zo. Wat op de Pinksterdag gebeurde was niet was niet dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen. Maar wat op de Pinksterdag gebeurde, was dat die Heilige Geest zichzelf manifesteerde. En dat is nog uitzonderlijk ook, want dat deed hij daarna ook maar zelden. En in onze dagen helemaal niet meer. Manifestaties van de Geest bestaan namelijk niet, hè? Maar het is zo. De Geest laat ze niet horen en zien of iets dergelijks. En wat op die Pinksterdag gebeurde, gebeurde daarna nog een paar keer. Om zeer speciale redenen die we een andere gelegenheid dan wel zullen bespreken. Maar het gaat er maar om dat op die Pinksterdag gedemonstreerd werd dat deze discipelen de Heilige Geest hadden ontvangen. En dat is wat Petrus ook zegt. Dit is wat Joël gezegd heeft enzovoorts. Maar ze ontvingen de Geest niet op de Pinksterdag. Ze ontvingen hem de dag van de opstanding van Christus. Er is ook niks moeilijks aan, want het staat al veel eerder in het Johannes-evangelie. Er staat: de Heilige Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En aangezien hij volgens hetzelfde Johannes-evangelie verheerlijkt en verhoogd werd op de dag van zijn opstanding, is dat meteen ook de dag waarop de Heilige Geest verscheen en beschikbaar was en gegeven werd aan de gelovigen, wat het maar wezen mag. Want per slot, de Heilige Geest is heus niks anders dan het opstandingsleven van Christus. Moeilijker is het niet. Maar daarover sprak Petrus. En aan het eind van zijn toespraak zei hij toen: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Even kijken, hoeveel stammen zijn dat? Nou ja, meer dan 2, daar gaat het maar om. Dus hij spreekt tot meer dan alleen het Joodse volk. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, Christus namelijk, tot Here en tot Christus gesteld heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Met andere woorden, diezelfde Jezus die zij gekruist hadden een paar weken ervoor, was door God gesteld tot Here en daarmee tot Christus. Dus wat zou men moeten geloven? Dat Jezus de Heer is. Want dat is precies wat hier staat. Er staat weliswaar: het heil is des Heren. Maar het had net zo goed kunnen staan: Jezus is Heer. En dat is maar waar het toch aan. Dat heil brengt, vanzelfsprekend. Wie Jezus aanvaardt, aanvaardt daarmee het heil. Of redding, want dat is eigenlijk het gewone, simpele Nederlandse woord. Hij is redding. Hij is verlossing. En waar men zijn naam aanroept, krijgt men dit heil, krijgt men deze verlossing. Maar de aardigheid is dat hier op betrekkelijk bedekte wijze een verwijzing gevonden wordt naar Jezus, die erkend wordt als Heer. En ik zeg betrekkelijk bedekte wijze, maar dat is alleen maar voor ons zo. En, want degene die Hebreeuws kennen en lezen, en dat zijn er bepaald niet veel, nou ja, onder het orthodoxe jodendom wellicht, maar ja, die lezen de Bijbel niet, hè, dat weet u, hè. Net zo min als orthodoxe christenen. Men leest de belijdenisgeschriften, niet de Bijbel. Men leest de oudvaders, men leest de overlevering, niet de Bijbel. En de Joden lezen niet de Bijbel. Als je een Jood afgebeeld ziet met een boek voor zich, weet je wel. Ik geloof dat Rembrandt ook nog zoiets geschilderd heeft. En na hem vele anderen. Dat is niet de Bijbel wat gelezen wordt. Dat is de Talmud. He? Dat zijn de belijdenisgeschriften van de Joden. Dat zijn de oude traditionele schriftcommentaren. Men leest niet de Statenvertaling, maar alleen de kanttekeningen. Begrijpt u? Dat, zo zit het ongeveer. Er is niks vreemds aan. Mocht je nou zeggen, maar men leest toch de Bijbel, zeg ik ja, dat doet men uit verplichting en omdat het voorgeschreven is, maar niet op begrijpende wijze. Men leest het omdat het moet. Men zingt het zelfs. Maar dat is niet de vorderlijke manier om te begrijpen wat men leest. Begrijpt u? Wat men leest is niet de Bijbel. Maar als men de Bijbel zou lezen, zou men hier gewoon lezen... Yeshua is Jehovah. Jehovah is Yeshua. Of wat het maar wezen mag. Namelijk, Jezus is Heer of de Heere Jezus. Ja, iets vereenvoudigd gezegd, maar dat is wel wat er staat. En daar gaat het maar om. En wat zei Petrus aan het eind van zijn allereerste toespraak... openlijk onder het nieuwe verband... Hij zei, deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Heere. En daarmee tot Messias. En waar men... En toen zei zijn ze publiek, mannen, broeders... Want dat is al een hele oude uitdrukking dus, hè. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, nou, geloven in hem. U tot hem bekeren. Bekeert u tot de Heere. En dus geloof in de Heere Jezus Christus. Is precies hetzelfde in de praktijk. En ge zult behouden worden en ge zult deze geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Ik kon ze niet allemaal meteen tegelijk adresseren natuurlijk daar in Jeruzalem. Maar dat is waar het om ging. Hè? En op het moment dat men komt tot aanvaarding van en tot geloof in Jezus de Heer Jezus dus zoals wij hem dan noemen, dan ontvangt men nieuw leven en krijgt men deel aan deze zegeningen van de derde dag. Zoals het in Jona ook stond. Er staat heel laconiek achter. Hij zegt, het heil is des Heeren. En er staat er heel laconiek. En de Heer nu sprak tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Punt. Laconiek. Vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is het eigenlijk ook. Want waar men Jezus als Heer erkent... ontvangt men nieuw leven. En daar moet ik meteen bij zeggen... als u bij mij zou spreken vandaag... Komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, ontvangt u vandaag nieuw leven. Maar vergis u niet, dat leven is bijna 2000 jaar oud. Dit is voor u nieuw. Maar het is het leven van de Heer Jezus, het is het opstandingsleven van de Heer Jezus. Met andere woorden, u krijgt deel aan dat leven wat tot stand kwam en verscheen op de derde dag in de tijd. Dus het blijft hetzelfde verhaal. U krijgt deel aan die derde dag. Dan is het de derde dag, per definitie. Ja, het is wat diep gegrepen, maar zo zit het dus wel. Nou, datzelfde geldt voor ons nu. Dat geldt voor Israël straks in de toekomst. Want er verandert niks hoor, bij de opname van de gemeente. Er verandert echt niks. Wat er... Het gaat gewoon door, de prediking van het evangelie. Nou, het gaat misschien wat ongewoon door, maar het is hetzelfde evangelie wat gepredikt zal worden, uiteraard. Namelijk dat men zal geloven in Jezus, die Heer is en die Messias is. Wat gebeurt dan? En als men dan tot geloof komt, in die dagen, zal men ook inderdaad diezelfde geest ontvangen die wij ook ontvangen hebben nu. Dus datzelfde leven van Christus. Er is niks moeilijks aan. En omdat er toch geen verschil is, zeg ik altijd, en dat gaan we weer even moeilijk doen. Omdat er toch geen verschil is, is het dus tamelijk zinloos, netjes gezegd, om te vragen... waar had Petrus het nou over op de Pinksterdag? Had hij het over de vervulling van Joël 2, straks aan het einde van de 70ste week? Of wist hij echt dat het voordat het zover zou zijn 2000 jaar zou verlopen... en dat het eerst ging om de uitstorting van de geest op de gelovigen van onze bedeling, namelijk de gemeente? Het maakt namelijk niks uit, het is toch hetzelfde. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult behouden worden. En al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. En wie gelooft in hem die God uit de doden heeft opgewekt... zal behouden worden en dus dat opstandingsleven van Christus ontvangen. Dat is nu zo, dat is in de toekomst net zo goed zo. Toch? Ja, er is een verschil in consequenties, subtiel, maar het... Maar de prediking is dezelfde prediking. En men zou ook dezelfde prediking... Men zou op diezelfde prediking ook op dezelfde wijze reageren. Namelijk komen tot geloof in de Heer Jezus. Moeilijker is het niet. Nee, nou ja, goed. Het uitgaan buiten de legerplaats, zal ik dan maar zeggen, wordt in die dagen toch wel wat letterlijker opgevat, als het goed is. Wat letterlijker. Maar dan nog, zeg ik, dan is het nog hetzelfde beginsel. Onttrokken te worden aan deze wereld. Onttrokken te worden aan de duisternis. Overgezet te worden uit de dood in het leven, maar ook uit de duisternis in het licht. En dus ook uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet worden in de toekomende eeuw. Al die dingen die in onze dagen van toepassing zijn, zijn daar ook van toepassing. En als wij tot geloof komen, dan schuilen wij in de steenrots. Het welk is Christus. Toch? Of schuilen we in de spelonk? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Nou, we hebben een goede berg boven ons, we zijn goed beschermd. En verbergen ons voor het aangezicht van degene die oordelen zou. En zo zit het natuurlijk ook. Nee, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar wat staat hier? Het heil is des Heren, uw zegen is over uw volk. Dat is bij ons ook zo. Maar dan staat er achter, en dat is zo aardig, hè. Daarom zoek ik het ook even op speciaal nog. Het heil is des Heren, of Jehovah is Heer. Of ik moet eigenlijk zeggen, Jezus is Heer. Uw zegen is over uw volk. De zegen van Christus is over het volk van Christus. Want het gaat gewoon over de Messias dus, hè. Jezus, de Heer, is immers de Messias. Zodat Israël gezegend zal worden met elke zegening in Christus. En ik had ook kunnen zeggen, met elke geestelijke zegening in Christus. Echter niet in de hemel, maar op aarde, voor wat Israël betreft. Maar dat staat hier toch niet bij, dus het maakt niet uit. Want de uitspraak uit Efeze 1, vers 3... is in beginsel van toepassing ook op Israël straks in de toekomst, met één beperking. Dat wil zeggen, voor ons is er ook een beperking, dat is de hemelse beperking. En voor Israël is er ook een beperking, namelijk de aardse. Wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. En Israël straks gezegend met elke geestelijke zegening op aarde, in Christus. En dat is dan ongeveer ook het enige verschil. Voor de rest is het gelijk. En wat het aarde betreft, wel, hier staat, Jezus is Heer, uw zegen, de zegen van Jezus de Heer dus, of de Heer Jezus, is over uw volk. En dan staat erachter in Sela. Alleen u ziet het woordje in niet staan. En van Sela zegt u, nou, als het Sela was, een plaats, dan zou er een H achter het woord moeten staan. Want zo schrijf je dat dan, in het Nederlands. En dan zeg ik, nou, dat is nou net de clue. Het verdwijnen van de H is wel aardig, maar dan zou er voor in de plaats het woordje in, of gewoon te, dat is eigenlijk het beste, bijgezet moeten worden. Het voorzetsel namelijk. En zo zou men het moeten vertalen. Dan zijn we meteen van dat vreemde, van die vreemde opvatting af, dat Sela een pauzeteken zou zijn. Want broeders en zusters, laten we elkaar nog niks wijs maken. Hoezo pauze aan het eind van een psalm? Forget it. Dat kan toch niet? Straks gaan we pauzeren, gaan we koffie drinken. Dat betekent dat we daarna weer beginnen. Dan hebben we pauze. Hè? Maar aan het eind van onze bijeenkomst gaan we niet pauzeren. Dan houden we er gewoon mee op. Dat is het. Dus een pauzeteken aan het eind, dat is maar onzin. En wat het anders kan zijn, wat is bijzonders. Wat het moet zijn, dat leidt geen enkele twijfel. Wat het moet zijn, is dat het hier gaat om de plaatsnaam Sela. Echter met een voorzetsel ervoor. In de praktijk wordt dan de plaatsnaam Sela geschreven met een andere uitgang. Dus dan verdwijnt die H aan het eind. Er komt een A in voor in de plaats, maar die negeren we gewoonlijk. Dat maakt nog verder niet uit, maar dan moet er te of een ander voorzetsel voorkomen te staan. En dan lees je dus, uw zegen is over uw volk in Sela. Letterlijk. dat het een beetje op een vreemde manier staat, dat geef ik meteen toe. Maar dat is ook omdat deze uitspraak letterlijk te Zela van toepassing gebracht zal worden op Israël straks in de toekomst. Maar neem niet weg dat daar een diepere en hogere betekenis achter zit. Want Zela, de rotssteen, is natuurlijk in hoogste instantie Christus. En de plaats op aarde met de naam Zela is natuurlijk een beeld van Christus. Maar men zou naar dat beeld van Christus, om zo te zeggen, vluchten. Natuurlijk is het een type. Maar het neemt niet weg dat ook in de oud-testamentische geschiedenis de gelovigen heel dikwijls moesten vluchten in de een of andere spelonk of kloof der steenrots of wat het maar wezen mag. Of gewoon in de bergen. He? Dat is een bekend gegeven. Maar waarom dat zo was, is omdat die berg met die kloof erin een beeld is van Christus. De steenrots, de rots die niet wankelt, de berg, wat het maar wezen mag, waarop men een schuilplaats vindt. Enzovoort. Het is altijd een beeld van Christus en dat geldt voor de plaats. Petra, want zo heet het dan in Grieks. Of Zela in het Hebreeuws, net zo goed. Een schuilplaats. Wel gelukzalig, hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten is. Zo letterlijk mogelijk is dat deze plaats, Zela. Want het heet immers op een andere plek een plaats haar, de bruid, de vrouw. Een plaats haar van God bereid. Dat is dus de schuilplaats die de Allerhoogste heeft aangewezen. En zelfs bereid heeft. En daar gaat het maar om, hè. En hier staat het trouwens 3 keer. Toch? Deze psalm. De Zela wordt genoemd het eind van vers 3, het eind van vers 5 en het eind van vers 9. Hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid, de Zela. Vers 5. Nou, dat het een berg is, dat lijkt me een duidelijke zaak. En waarom dan niet de berg zijner heiligheid? Dat is meestal Sion. Maar ja, in de toekomst zal aan het eind van de 70e week van Daniel Sion of Jeruzalem, wat er mee wezen mag, verwoest worden. En de Heer zal zich bekendmaken aan zijn volk ergens anders. In Zela namelijk, in de woestijn. Precies zoals het hier staat. Nou goed, wat ik maar gezegd wil hebben, want ik moet niet te lang bij het onderwerp stilstaan. Wat ik maar gezegd wil hebben, is dat deze uitspraak, het heil is des Heren, feitelijk en in werkelijkheid de erkenning is dat Jezus Heer is. Dat wil zeggen, als men die uitspraak doet, het heil is des Heren, wat in het Hebreeuws zou zeggen, zegt men, Jezus is Heer. En komt men dus tot de erkenning van dat Jezus dezelfde is als Jehovah. En zo komen we tot aanvaarding van de figuur van Jezus. En daarmee tot erkenning van het feit dat hij niet alleen de zoon van David is, maar ook zelfs de zoon van God. En dus gewoon de Messias. Op het moment dat dat gebeurt, zal men inderdaad nieuw leven ontvangen. En dat ook gebeurt dat in onze dagen met ons. Maar het gebeurt in de toekomst met gelovigen net zo goed. En in het bijzonder met Israël als volk. En die kwestie van die 3 dagen, dat heb ik u al veel eerder uitgelegd. Na 2 dagen en op de 3e dag kan van toepassing gebracht worden. En moet ook van toepassing gebracht worden op de opstanding van Christus zelf. Aan wiens leven men deel krijgt als men tot geloof komt. Maar waar deze uitspraken van toepassing gebracht worden, niet op de individuele mens, in welke bedeling dan ook, maar op Israël als volk, en met name dan het Joodse volk, gebeurt dat inderdaad na 2 dagen van 1000 jaar... en dus op de 3e dag. Dat is maar waar het om gaat. Na 2000 jaar dus, van 360 dagen, of na 2000 L, of wat het maar wezen mag in de verschillende schriftgedeelten. Want in de Bijbelse typologie komen we die afmeting vele malen tegen. Maar in ieder geval is dit een uitspraak dus over een toekomstig herstel van Israël. Daarmee zijn we min of meer aan het einde van Jona 2. Maar voor ik nou verder ga, moet ik eerst eens wat anders zeggen. De clue van deze profetie, of van dit boek Jona, is niet zozeer dat in Jona 1 geschiedenis gegeven wordt, in het totale, 1 geschiedenis met 1 profetische betekenis. Zo zit het namelijk niet. Wat gegeven wordt, zijn de verschillende delen van deze geschiedenis. Dan is het samen toch één geschiedenis natuurlijk, hè? Dat is duidelijk. Maar wat gegeven wordt, is de verschillende delen van deze geschiedenis. En in feite en in de grond is het zo dat de verschillende delen van deze geschiedenis allen in beginsel dezelfde betekenis hebben. Anders gezegd, de boek is netjes ingedeeld in 4 hoofdstukken en ik vind dat het aardig onderverdeeld is, dus in 4 verschillende delen. Ik ben van mening dat de betekenis van hoofdstuk 1 in beginsel dezelfde is als die van hoofdstuk 2 en in beginsel die van hoofdstuk 3 en ook die van hoofdstuk 4. 4 in beginsel hetzelfde verhaal. Weliswaar met andere aspecten, maar het blijft in beginsel volstrekt hetzelfde idee. Zodat ook hier de geschiedenis zich herhaalt. Dat was natuurlijk historisch niet zo, maar profetisch is dat wel zo. En daar is op zich niks bijzonders aan, alleen wij zouden ons van dat beginsel bewust zijn. Het is namelijk een beginsel wat niet alleen een rol speelt, een overwegende rol zelfs, in dit boek Jona, maar het beginsel speelt een rol heel de Bijbelse geschiedenis door. Het is van ontstellend groot belang om de profetische betekenis van de geschiedenis te begrijpen. En u weet hopelijk wat ik bedoel, hè? Ik bedoel dus de typologische betekenis van de geschiedenis. Kijk, neem maar een voorbeeld, hè. In boek Genesis gaat het in belangrijke mate, en in de eerste plaats denk ik wel eens, dat weet ik niet zeker of dat de eerste plaats is, maar bij wijze van spreken dan gaat het in de eerste plaats steeds over hetzelfde, namelijk over erfrecht. De vraag gaat namelijk steeds over de vraag, wie wordt de erfgenaam? Dat is trouwens makkelijk genoeg, want het begint met, bij wijze van spreken dan, begint met de schepping van Adam, mens. En die valt ergens over of zo, weet u wel. Daar gaat het nou niet om, hè. De val van de mens. En dan wordt het hem gezegd, dat is al sterven. Dat was hem trouwens ook aangekondigd. Soms denk ik een dag eerder. Anderen denken 1000 jaar eerder, maar dat maakt mij niet uit nou, hè. Maar er was hem ook aangekondigd, indien gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En soms denk ik dat hij daardoor op een idee gekomen is. Net in dat leerde ik van Paulus, die zei, ja, de wet brengt de mens maar op een idee. Daarom werkt hij ook niet goed. Maar dat terzijde. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. En toen hij daarvan at, dat is maar een halve bladzijde verder in de Bijbel, of nog niet eens geloof ik. Toen hij daarvan at, verscheen de Heer aan hem met moeite, want dat viel toen niet meer mee, heb ik begrepen. De man was ineens zoek, verloren, de weg kwijtgeraakt, zoek, weet u wel. Nou goed, de Heer vond hem en zei tegen hem, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En terwijl gij uit de aarde genomen zijt, zult gij tot de aarde wederkeren. Hij zal dus sterven. Hetgeen heel vervelend was, want aan hem waren beloften gedaan. En bovendien had hij nogal wat opdrachten meegekregen. Eigenlijk al van voor zijn schepping. Van voordat zijn lichaam werd toebereid. Maar laat maar zitten. He? Toch laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Die heerschappij hebben over de vissen der zee en hoe dat allemaal maar heten mag. He? Dat weet u allemaal, hè? En die mens valt en sterft. Dat wil zeggen, zou sterven, want wordt nog aangekondigd. Dan is de gedachte, hoe moet dat nu verder? Want nou komt er helemaal niets terecht van wat God zich voorgenomen had in verband met Adam. Nou blijkt dat de man kon vermenigvuldigen. Ja, hoe zeg je dat? Want ik wilde niet zo diep op ingaan, alleen maar de lijn aangeven. Hè? Nou blijkt dat de man zich kon vermenigvuldigen, toch? Hij kon kinderen krijgen, zonen krijgen enzovoort. En de vraag is nu vervolgens, wie van die kinderen de positie van Adam zou innemen. De oorspronkelijke uitspraken zijn gedaan over die ene man. Die zou sterven, maar niettemin hij zou opgevolgd worden door een zoon, maar hij had zonen, zodat steeds de vraag is, wie is nou de erfgenaam? Wie komt in zijn plaats? U begrijpt meteen dat zoon en erfgenaam dus per definitie hetzelfde is. Het Hebreeuws heeft er dus ook geen ander woord voor. En het wordt zelfs vertaald met bouwer, komt hetzelfde neer. Wie zou de bouwer zijn? Met wie, aan wie zou het werk Gods verder vervuld worden? Wie zou de beloften aan Adam in vervulling brengen? Wie zou de opdrachten die in Adam, zei ik Abraham, nou ja, wie zou de opdrachten die in Adam gegeven zijn, die op hem gelegd waren, verder dragen? Op wiens schouders zou de heerschappij gelegd worden? Want daar komt het op neer natuurlijk, hè? Toen kreeg de man twee zonen, Kaïn en Abel. En op wiens schouders zou de heerschappij gelegd worden? Ja, u bent meteen al te snel natuurlijk, dus dat redden we zo niet. Hè? Nou, onder ons gezegd, het zou Abel geweest zijn, daarom sloeg zijn broer hem dood. Of ben ik nou te snel? Het is te bewijzen, maar dan zit ik al in de volgende generatie. Maar zo was het feitelijk. Want wat later uiteengezet wordt, is dat God zelf zich... God kiest namelijk wie er zal erven. Niet de mens. Het gaat immers om Gods beloften, Gods wil, Gods plan. En God kiest wie er zal erven. Het leidt geen twijfel, als je die twee jongens naast elkaar ziet, Kaïn en Abel. Leidt er geen twijfel dat God Abel verkoos. Want in Hebreeën staat achteraf dat God hem inderdaad getuigenis gegeven heeft. Dat wil zeggen dat God aan Abel bekendgemaakt heeft dat hij zijn offer aanvaarde. En dat hij daarmee dus Abel aanvaarde en Kaïn verwierp. Staat in Hebreeën. Hebreeën 11. Geen enkel probleem. Dus Abel. En wat deed Kaïn, die jaloers was? Want u weet, als het over zonen gaat, dan krijg je meteen erfenisproblemen. Hè? Dat is gebruikelijk, hè? Nou goed, dus Kaïn sloeg Abel dood, dus dan zou Kaïn zelf de erfenis houden. Later was het ene Caiaphas. Caiaphas die zei: nou weet je wat, als we nou die man doden, dan houden wij de erfenis, houden wij onze plaats, ons volk en positie enzovoorts. Precies hetzelfde. Net hetzelfde als die lui die de wijngaard bebouwde en zeiden: kijk, dat is de erfgenaam. Als we hem doden, krijgen wij de erfenis. Die hebben u toch allemaal, hè? Nou, dat is wat Kaïn deed. Hij is daarmee ook een type van het Joodse volk later. Toch? En het zwerven en van Kaïn en het feit dat hij zo vervolgd werd en dat men hem toch niet kon doden. Dat is allemaal een teken. Dat is het teken van Kaïn. Dat is immers een teken van het Joodse volk in onze dagen. Het wordt vervolgd, maar het kan toch niet gedood worden. Een merkwaardig teken. Nou, laat maar zitten. Goed, het was Kaïn, maar dat was niet de bedoeling. Dus wat gebeurt er? Dat kun je zelf bedenken, denk ik altijd maar. Adam krijgt nog een zoon. Die wordt dus gesteld in de plaats van Abel. Dat staat er, daarom heet hij ook zo. Hij heet Zet, dat is gewoon Nederlands hoor. Het is gewoon Hebreeuws, maar het Nederlands is gewoon Hebreeuws. Hij heet Zet, want hij is in de plaats van Abel gezet. Ze noemden hem Zet, want God heeft mij een ander zaad gegeven. In de plaats van... staat erbij, in plaats van Abel. En dan zijn er dus weer nog steeds twee zonen van Adam, namelijk Kaïn. En Zet, het is de jongste die erft. En dat in de plaats van Abel, zodat achteraf bevestigd wordt dat Abel de erfgenaam geweest zou zijn. Niet de oudste, maar de jongste. En in tweede instantie gebeurde dat dus ook. Maar het werd Zet. Maar Zet is eigenlijk een beeld van Abel, de opgewekte. Abel sterft en Zet is de opgewekte. Abel een type van de Heer Jezus, Zet een type van Christus. Dat begrijpt u toch hopelijk? Of zeg ik het nu wat snel? Dat is de gedachtegang, hè? Kwestie van dood en opstanding. En Christus werd in de plaats gezet van Jezus. Nou ja, hij is dezelfde, de erfgenaam, de zoon. Maar in Matthäus 1, in plaats van Genesis 3, of 4, weet ik het. Maar in Matthäus 1 vind je dat, hè? Jezus sterft en Christus komt ervoor in de plaats. Nou goed. Daarna gaat het verhaal zo verder. En nou zal ik ze niet allemaal noemen, vrees ik, want uit mijn hoofd is dat wel moeilijk. Maar we komen in ieder geval bij gelegenheid terecht bij Noach. Ook een belangrijke figuur uit de geschiedenis in Genesis, althans, de rest wordt ook min of meer overgeslagen. Komt terecht bij Noach, de man heeft drie zonen in volgorde van geboorte. Jafet, Sem en Cham. Cham wordt vervloekt, dus die krijgt sowieso de erfenis niet. Waarna het erom gaat, wie krijgt de erfenis, Jafet of Sem? Nou ja, u weet het al, de tweede dus. Sem, die 2 jaar jonger was dan Jafet. Je kunt het gewoon narekenen, staat er allemaal. Het is wat moeilijk om het bij elkaar te vinden. Maar omdat Sem erft boven Jafet, wordt zijn naam meestal het eerst genoemd. En leren wij dus de zonen van Noach zijn Sem, Gam en Jafet. Wat vreemd is, want Jafet was de oudste, Sem was de tweede en Gam was de jongste. Maar ja, Sem, Jafet en Gam, dat klinkt niet natuurlijk. Dat is slecht uit te spreken. Hè? Maar Sem, toch? Maar Sem wordt als eerste genoemd omdat hij het eerst geboorterecht erft. En hij is dus in zijn dagen de zoon, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen. De titel zoon des mensen werd dus vererfd via Seth, Enos, Kenan, Mahal, El, Jered enzovoort. Zoon en Noach en dan van Noach naar Sem. Nou, dan zo verder over onder andere dan Heber en zo. Hè. En zo komt het terecht bij ene Tera, of Terach. Die had ook drie zonen, Haran, Nahor en Abram. En weer krijgen we hetzelfde verhaal. Eén sterfte, dat was Haran. Dan is Nahor de oudste, die erft eigenlijk, maar die erft officieel niet. Want van Gods wegen wordt Abraham, de tweede overlevende en de jongste, die wordt gesteld tot erfgenaam. En Abraham in zijn dagen was dus de titeldrager van zoon des mensen. Erfrecht gaat er dus. En in bijzonder de vraag, wie zal er erven? Nou, daarna wordt het interessant intensief moet ik eigenlijk zeggen, want de Abraham die zou zo een zoon krijgen en die krijgt eerst de verkeerde zoon, dat weet u toch, hè, of zoiets. Hoe je dat maar zegt. Hij zou een zoon krijgen, hij krijgt ook een zoon. Dat is op initiatief van Sarah, dan denk je, dan kan het niet verkeerd wezen, maar het was wel verkeerd, want de Heer aanvaardt die zoon niet. Hè? Die geboren werd niet uit Sarah, maar wel op initiatief van Sarah. Maar die geboren werd uit Hagar. Kijk, zie hoe dicht het bij elkaar ligt, wordt steeds moeilijker. Het was een zoon van Abraham. En het was van Sarah. Het was ook eigenlijk een zoon van Sarah op grond van dat moeder Hagar inderdaad de slavin was van Sarah. Maar niettemin, de Heer wijst Ismaël af. Hij zegt, nee, Sarah zal een zoon hebben. Sarah zal voortbrengen. Enzovoorts. Hetgeen ook inderdaad gebeurde. Zodat toen Isaac gespeend werd, Ismaël werd uitgedreven. Want de zoon van de dienstmaagd zal niet erven met de zoon van de vrij. Daar ging het dus weer om. Hè? En in de volgende generatie krijg je weer precies hetzelfde. Wordt nog ingewikkelder. Want dan gaat het om de zonen van Isaac. Die krijgt ook twee zonen. En niet uit twee verschillende vrouwen. Maar uit één en dezelfde vrouw. Uit Rebecca. En voor ze geboren werden, werden ze al verwisseld. Toch? Want voor ze geboren werden, zegt Genesis, maar ook Galaten 4. 3? Nee, wat is het? Even denken, Galaten 4, ja. Zegt Galaten 4, de meerdere zal de mindere dienen. Was het Galaten 4? Of niet? Zeg ik het nou verkeerd? Dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Wat staat er? Oh, het is Romeinen. Nee, ook niet 4. Het is 9. Romeinen 9, dat was hem. Romeinen 9 wordt het aangehaald. De meerdere zal de mindere dienen. Dus ze worden inderdaad verwisseld. Esau is de oudste. Maar op een of andere wijze komt de titel, zoon des mensen, terecht. Niet bij Esau, maar bij Jacob. Dat is maar. Dan heb ik het nog eenvoudig gehouden, eigenlijk. Want het werd eigenlijk nog veel en veel ingewikkelder. Maar of ik dat nou moet vertellen, misschien later nog eens een keer. Hè? Want het was nog veel ingewikkelder, want toen Jacob naar Laban ging, nadat hij het eerste geboorterecht had ontvangen, ze werden veel ingewikkelder nog. En toen die, dat is waar, veel ingewikkelder. En toen die zou trouwen, werd het ook ingewikkeld, want er waren er ook twee en de volgorde werd weer omgekeerd enzovoorts. Toen werden de zonen geboren uit die twee vrouwen en die werden ook weer verwisseld en het is me toch een gedoe. Heel ingewikkeld. Maar het gaat altijd om hetzelfde. Wie is de erfgenaam? Wat ik nou eigenlijk alleen nog maar wil zeggen, maar ik vind het wel aardig om dit in herinnering te roepen, hoor. Wat ik eigenlijk nou alleen maar wil zeggen, dat al die geschiedenissen maar gaan eigenlijk over één ding, namelijk over de vraag wie het eerst geboorterecht zal krijgen. En dat blijkt dat waar het een rol speelt, waar het belangrijk is, gaat dat eerst geboorterecht, dat erfrecht, inderdaad niet naar de oudste zoon, maar naar een andere, naar een jongere. Gewoonlijk de tweede, dan wel de tweede overlevende. Dat is het. Met andere woorden, het verhaal van Isaac en Ismaël heeft volstrekt dezelfde betekenis als het verhaal van Esau en Jacob. En als het verhaal van Lea en Rachel. Die twee vrouwen van Jacob dus. Maar ook als het verhaal van Nahor en Abraham. Maar die vergeten we gewoonlijk. Terwijl het een belangrijke rol speelt. En ook als het verhaal van Ruben en Jozef. Dat is moeilijker. Juda en Jozef dan. Speelt wel een rol. En ook Efraim en Manasse. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk nog een paar, maar die vinden we niet meer in Genesis, maar verderop in de geschiedenis. Hè? Want het is ook hetzelfde verhaal als Jezus en Johannes, den doper, om maar eens wat te noemen. Komt mee voor. En Judas en... Matthias. Moeilijke. Moeilijke. En eigenlijk ook Petrus en Paulus. Maar ook Petrus en Johannes. Ja, dit komt nogal eens een paar keer voor. En nog moeilijker wordt Jacobus en Jacobus. Want houd die nou maar eens uit elkaar. En toch speelt het een rol in de geschiedenis. Het is altijd hetzelfde verhaal tot de laatste bladzijde van de Bijbel aan toe. Dat is maar waar het om gaat. En dat beginsel, dat al die geschiedenissen fundamenteel gewoon dezelfde betekenis hebben, dat vinden we ook terug hier in Jona. En dat wilde ik alleen nog maar even zeggen, maar ik kom nog wel op deze verhalen terug. Want in hoofdstuk 1 vinden we het verhaal van Jona die... Even kijken hoe laat het is, ja. Het verhaal van Jona die moest gaan naar Nineveh. En toch gaat hij naar Tarsis. En na de derde dag komt het toch goed. Het komt toch goed. Er gaat helemaal niks mis. Er ging alleen volstrekt de andere kant op. Maar het kwam toch goed. Dat moet je onthouden. Hè? Er ging de verkeerde kant op. Hij moest naar het oosten en ging naar het westen. Maar het kwam toch goed. Op de derde dag. Of na drie dagen, of hoe het maar heet. Daarna hebben we Jona 2. Waar Jona terecht is in de vis. In vers 1. Precies zoals het er staat. Maar op de derde dag wordt hij weer uitgespuwd. Dat gaat over diezelfde derde dag, dat zal duidelijk zijn. Maar toch, ik vertel iets verschillends nu. Hè? Ik vertel nou, in het eerste verhaal moest Jona naar Nineveh, dus naar het oosten. En in plaats daarvan ging hij naar het westen, enzovoort. Maar op de derde dag komt dat toch allemaal dik voor elkaar. Dat zei ik nu. In hoofdstuk 2 komt Jona in de vis. Maar op de derde dag komt het toch nog goed. Dat is waar het om gaat, hè. En bovendien in Jona 2 wordt een beetje verteld over wat er in afwachting van die derde dag dan zo'n beetje gebeurt, hè? Waar het om gaat, hè? Wat er zoal plaatsvindt en hoe men terechtkomt bij die zegeningen van die derde dag, op welke wijze, in hoofdstuk 1 eigenlijk ook hoor, maar ik laat het maar even liggen. En in hoofdstuk 3 gaat het ook om precies hetzelfde, want daar gaat het om Nineveh, waar Jona dan inderdaad terechtkomt. En dat blijkt te zijn een grote stad van drie dagen, staat er eigenlijk. Drie dagen in reizen, of drie dagreizen. Maar drie dagen staat er ook echt in het Hebreeuws. Ik heb het speciaal nog even gecheckt, want het woord dagreis... kennen wij trouwens sowieso niet een dagreis. Hè? Wij noemen dat een etappe, want we zijn verfranst geworden sinds 1800. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar er staat inderdaad drie dagen, een reizen, in vers 3. Dus Nineveh en het hoofd en de hele geschiedenis in het hoofdstuk 3 heeft daar ook iets mee te maken. En daar blijkt het ook verkeerd te gaan. Dus laat ik dat nog even zeggen. En toch gaat het goed. Want Nineveh zou verwoest worden, maar uiteindelijk doet de Heer het niet. Dan zeg je, dan gaat het verkeerd. En toch begrijpen wij ook dat het uiteindelijk toch goed kwam, hè. Dat is waar het om gaat. Maar het punt is gewoon dat die geschiedenis van hoofdstuk 1... waarbij Jona de verkeerde kant op gaat, schipbreuk leidt enzovoort... gewoon een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling in elk geval. Hoofdstuk 2 is net zo goed een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling... en na alles wat we erover gezegd hebben, moet dat zo zonder meer duidelijk zijn. Het gaat om verlossing, behoudenis in onze tegenwoordige tijd, hoe het maar heten mag. En maar in Jona 3 gaat het ook over precies hetzelfde. Want de bekering van Nineveh betekent niks anders dan het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. En zo zijn we dan terecht in hoofdstuk 3 van Jona. Het woord des Heeren geschiedde ten andere malen tot Jona. Het is dus niet zo moeilijk om in dit geval te zeggen... zeer wel, de geschiedenis herhaalt zich. Het verhaal komt dan nog een keer. Maar andere geschiedenis, maar met in beginsel dezelfde strekking... en in ieder geval sprekend over dezelfde gebeurtenissen... dezelfde aspecten van de heilsgeschiedenis. Het woord des Heeren geschiedde ten andere malen tot Jona zeggende... maak u op, sta op... Ga naar de grote stad Nineveh. Het is niet zo moeilijk. Maak u op is de bekende kreet, hè? Dat weet u, hè? Die van... Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood... en Christus zal over u lichten. Dat is dat, hè? Dat is maak u op. Die term, ik ontleen hem dus even aan Jesaja 60, vers 1 en 2. Daar staat... Maak u op, word verlicht... want de heerlijkheid des Heren gaat over u op... Want uw licht komt, staat er. Namelijk, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maak u op is namelijk opstaan. In beginsel uit de slaap, maar feitelijk uit de dood. Want als die schriftplaats wordt aangehaald in Efeze 5... dan staat er inderdaad... ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En uit de doden, moet ik eigenlijk zeggen. Want dat staat er. En Christus zal over u lichten. Dat is de gedachte. Dus maak u op, wil zeggen sta op. En u weet wanneer men opstaat. Hè? Men staat op als de nieuwe dag is aangebroken. Uw licht komt. Het is dag. Enzovoorts. En typologisch is dat dan niet moeilijk meer. Want als men opstaat omdat de nieuwe dag is aangebroken... dan betekent dat dat men nieuw leven ontvangt... want het nieuwe verbond is aangebroken. Moeilijker is het niet. Men zie, Efeze 5, 1 Thessalonicense 5, Romeinen 13, de laatste paar versen. Gaat allemaal over ditzelfde thema namelijk. Allemaal ontleend aan Jesaja 60. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal het licht opgaan. Over u zal de Heren opgaan, staat er trouwens. Christus namelijk zal u licht geven. En hier wordt dus gewoon gesproken opnieuw over het aanbreken van het nieuwe verbond. Maak u op, nieuw verbond dus. Ga naar de grote stad Nineveh, wat het ook wezen mag. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Nou, als nou het nieuwe verbond aanbreekt en er moet gepredikt worden, wat wordt er dan gepredikt? Het nieuwe verbond, uiteraard. Het evangelie dus, want het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Hè? Predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Nou zegt u misschien, ja, maar er staat predik tegen haar... zodat het niet zo'n positieve boodschap is, maar een negatieve. Er staat toch tegen? Dan zeg je, ja, dat kan er wel zijn, maar het evangelie is ook een boodschap tegen. Het is maar van welke kant je hem bezit. Want in elk geval, in de... eerste dagen van het nieuwe verbond. Eerste dagen, zal ik maar zeggen, de eerste jaren dus. Sinds de opstanding van Christus. Was er weliswaar sprake van... aan de ene kant prediking van de heerschappij van de genade... verzoening, vergeving, heil, zaligheid, overwinning. Wat er maar wezen mag, natuurlijk. Maar net zo goed de prediking van een oordeel... wat van Gods wegen zou komen... omdat het ook in de oud-testamentische profetie was aangekondigd... over de mensheid in het algemeen en over Israël in het bijzonder. Dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes de Doper. Daar ben ik toch rijkelijk vroeg, nietwaar? Die zei tot zijn tijdgenoten: de bijl ligt aan de wortel van de boom. En dat is de dreiging. Niet van dat de boom gaat vrucht dragen, maar dat is de dreiging van dat hij omgehaakt zal worden. Want het oordeel zou komen over de boom en over alle bomen. Bovendien zei hij tot zijn tijdgenoten: wie heeft u aangewezen? Tot de fariseeën zei hij dat. Hè. Wie heeft u... Dat waren de orthodoxen van het Joodse volk. Ja, precies, ja. U weet wel, met de Talmud over de Bijbel heen gelegd. Hè. Die. Wie heeft u aangewezen om de toekomende toren te ontvlieden? Daarna heb ik het gevraagd aan de Heer Jezus. Die zei: nou, zie je deze... Zie je hier die tempel? En deze stad... Nou, de discipelen lieten hem dat zien. Ze zeiden: ja, ik zie het, ja. Ik zie jullie het ook. Maar Matthäus 24, de eerste verse. Hier zal niet één steen op de andere gelaten worden. Het ziet er fraai uit, maar het zal verwoest worden. Er zal geen steen op steen gelaten worden. Waarna de discipelen laten vragen: wanneer zal dat dan zijn? En dan legt hij dat uit, enzovoorts. Hè? Maar daar gaat het nou niet over. Hij kondigt een oordeel aan. En het oordeel is ook gekomen. In het Johannesevangelie trouwens wordt dat oordeel ook aangekondigd. Alleen wordt het daar minder plastisch voorgesteld. Minder concreet zouden wij wellicht zeggen. Of vind ik het concreet genoeg? Wat in het Johannesevangelie wordt aangekondigd is niet zozeer de verwoesting van Jeruzalem en de tempel of iets dergelijks, zoals in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar wat aangekondigd wordt is dat de wereld in duisternis achter zal blijven wanneer het licht zou verdwijnen. En de Heer Jezus wordt daar voorgesteld als het licht der wereld. En er wordt aangekondigd dat dat licht inderdaad uit de wereld zou verdwijnen. Het wordt al aangekondigd vanaf hoofdstuk 1 van het Johannesevangelie. En in hoofdstuk 3 staat: wie niet gelooft, is al veroordeeld. Waarna uitgelegd wordt waaruit het oordeel bestaat. Namelijk, want het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Zodat de gedachte is dat sinds de opstanding van Christus, eigenlijk sinds zijn dood moet ik zeggen, maar het steekt natuurlijk niet echt op een dag, maar in het algemeen dan, dat sinds de eerste komst van Christus de wereld in duisternis is achtergebleven. Dat wil zeggen dat de wijsheid van de mens sindsdien tot dwaasheid gemaakt is. Dat is niet eens Romeinen 1. Hoe dat kan, maar het is 1 Korinthe 1 en 2 en 3 en wat er verder volgt. De wereld is in duisternis achtergebleven. Sindsdien leeft de wereld onder het oordeel Gods. Romeinen 1 zegt gewoon: God heeft de wereld losgelaten. Johannes zegt: het licht is uit de wereld verdwenen en de wereld bleef in duisternis achter. Maar het is precies hetzelfde. Er is namelijk een oordeel Gods gekomen over heel de mensheid. En dat is ook wat aangekondigd werd in de dagen van Handelingen. En in ieder geval, zelfs al eerder, in de dagen van de Heer Jezus. Nou, moeilijker is het niet. Men verwachtte trouwens, in de dagen van Handelingen, de eerste hoofdstukken zeker, verwachtte men wat wij noemen de grote verdrukking. Ik kan niet missen. Als het koninkrijk binnenkort zou aanbreken en openbaar worden op aarde, als dat dan de gedachte was, en waarom was het niet de gedachte, denk ik altijd, dan zouden we toch gepaard moeten gaan met grote verdrukking en zelfs met de verwoesting van Jeruzalem. En dat is ook wat men verwachtte, dat was ook aangekondigd. Nou, waar het dus om gaat, is dat de prediking van het evangelie een prediking is dat er oordeel komt van Gods wegen, maar dat men daaraan kan ontvlieden. Dat men daaraan kan ontkomen. Dat wil zeggen, wanneer men zijn hart openstelt, zal de Heer met zijn licht in het hart schijnen, zodat wij als gelovigen inderdaad in het licht wandelen, terwijl de wereld in duisternis is. En terwijl de wereld beheerst wordt door de God deze eeuw, leven wij in de toekomende eeuw. Heb je die? En terwijl de wereld geregeerd wordt door de oude slang, kennen wij de verhoogde en dus nieuwe slang. Uit Johannes 3. Om maar eens een paar dingen te noemen dan. Hè. Zo heb je kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze bijvoorbeeld. Maar ook kinderen des lichts. Vind ik leuk om die twee woorden schijnbaar... Leuk woord. Die licht, hè, schijnbaar. Nou, omdat die twee woorden schijnbaar niets met elkaar van doen hebben, maar als je ze begrijpt, die woorden, wel natuurlijk. Hè. Kinderen der ongehoorzaamheid, Leef immers in duisternis, ongeloof. Wijs het woord Gods af, het woord Gods is licht. Wel, dan leeft men in duisternis. Maar wij zijn niet in duisternis, we zijn kinderen des lichts, kinderen des daags, of hoe het maar heten mag. Dat is de situatie. En nou even verder. Want op deze wijze schiet ik heel snel door Jona 3 heen, eigenlijk. Grondgedachte namelijk. Het idee is dat vanwege... Nee, laat ik het anders zeggen. Het licht. Jona maakte zich op dat het is omdat het licht komt. Nou, het licht, Johannes 1. Het licht kwam in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Toch? Het licht kwam tot het zijne. Moet dan Israël zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dan hebben alle volken gehad, dus. Waarna de vraag is, maar is er dan geen uitzondering? En is het antwoord, ja zeker, want zoveel hem aangenomen hebben... het licht hebben aangenomen, overigens, hoor. Zoveel hem aangenomen hebben, was altijd al zo namelijk... heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. En het vervolg op het verhaal is, wij zijn het ook inmiddels geworden... sinds de opstanding van Christus. En dit waren de woorden van in het Johannes-evangelie in Johannes 1. Vers 9, 10, 11 of daar in de buurt. Hij kwam in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, zijnen hebben hem niet aangenomen... maar er zijn uitzonderingen, namelijk degenen die in zijn naam geloven... die zijn inderdaad kinderen gods. En voor, nou ik het er toch over heb, kan ik niet nalaten erop te wijzen... dat dat precies hetzelfde staat in Jesaja 60. Gemeentelijke waarheid dus gewoon in Jesaja, zo letterlijk mogelijk. Want daar staat immers die uitspraak. Maak u op, net als hier, Jona maakte zich op. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt... namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis... of donkerheid, weet ik het. Duisternis zal de aarde bedekken. De aarde, het land namelijk. Eretz Jezreel. Duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de volken. Dat hebben ze ook allebei. Duisternis zal de zijnen bedekken. En donkerheid zal de wereld bedekken. Maar over u zal het licht opgaan. En die uitspraak komt dus overeen met Johannes 1... Nog zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Het is ook maar op één bedeling van toepassing te brengen, lijkt me ook duidelijk. Er is maar één bedeling, één periode uit de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen... waarin de wereld, de volkeren in duisternis zijn... waarbij ook Israël in duisternis is... maar waarbij er toch zijn individuele uitzonderingen die in het licht wandelen. En dat is de gemeente, Jesaja 60 vers 1 en 2... En wat er verder volgt, maar daar ga ik nou niet op in. Waarbij het idee is dat een oordeel is aangekondigd ooit over de volkeren. En nou is de vraag, door de prediking van het Nieuwe Verbond, de dag was gekomen, het Nieuwe Verbond was aangebroken. En nou is de vraag, is het oordeel ook gekomen? En het antwoord is natuurlijk, ja dat wel, maar niet over Nineveh. Maar dat begrijp je zo niet als ik het niet uitleg natuurlijk. Voor de goede orde. Dit verhaal eindigt met... Het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen... en hij deed het niet. Sommigen denken dan dat je hieruit kon concluderen... dat misschien ook een mogelijkheid is voor het Joodse volk... dat het in de toekomst niet onder het oordeel zal komen... en dat er dus geen grote verdrukking zal zijn. Mede, want de Heer zal ook wel gezien hebben... dat het Joodse volk al zo erg verdrukt geworden is... Ik vind geen argument, want op grond van dat argument had de Heer ook de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog wel kunnen voorkomen. Om de dood eenvoudige reden dat het Joodse volk daarvoor ook al heel verschrikkelijk verdrukt was geworden. Als je dat niet weet, ken je de geschiedenis niet. Dus geen argument. Maar het is sowieso geen argument, want de vraag is, en is Nineveh verwoest geworden? En is het antwoord, ja wis. Natuurlijk is Nineveh verwoest geworden. Het is zelfs eeuwen, vele eeuwen lang, volstrekt onbekend geweest dat Nineveh. En vele eeuwen lang hebben de zogenaamde geleerden gedacht dat Nineveh nooit bestaan had, maar dat het alleen maar een sprookje was uit de Bijbel. En dat Nineveh gewoon een
Alleen maar een mythe was een bijbelse mythe, dat was het dan. Tot een of andere vreemde figuur. Het was een Duitser, maar dat heeft niet met elkaar te maken. Nee, dat meen ik. Ik geloof dat het Sliemann was, maar dat maakt niet zoveel uit. Die ging ergens graven. Hij wist een beetje wat hij deed natuurlijk, maar hij ging ergens graven en vond Nineveh en kon dat bewijzen ook. En toen moest de hele de wetenschappelijke wereld, zal ik maar zeggen, moest bakzeil halen en toegeven dat Nineveh dus inderdaad wel degelijk echt bestaan had. Hè? En nu zegt men dat Nineveh een grote stad geweest is die met gemak, volgens ook, worden de opgravingen dan ook bevestigd, die met gemak iets van 175.000 inwoners gehad kan hebben. Nou, volgens de Bijbel 120.000, maar dat heeft men altijd veel gevonden. Zegt, er kan nooit zo'n legendarische stad, dat kan niet. Maar sinds de opgravingen en verdere onderzoekingen zegt men, nou, dit gebied, ommuurd en wel, hebben we 175.000 mensen kunnen leven. Dus dat is niet niks. Maar wat ik alleen maar zeggen wil is, die stad is gewoon weg geweest, verdwenen onder het woestijnzand. Hoezo niet verwoest? Nog erger verwoest dan Jeruzalem ooit. Jeruzalem heeft men altijd terug kunnen vinden. Is geen probleem geweest. Maar Nineveh, volledig weg. Dus het is wel verwoest, alleen later. Dus wat de historie betreft, geen enkele reden om te geloven dat God wat hij aankondigt niet doen zal. Hij doet het wel, hij is alleen langmoedig, maar die God kennen wij uiteraard. Die langmoedig is, enzovoorts. Maar goed, dat was de historie. Wat de profetie aangaat, en dus in zekere zin de typologie, krijgen wij dus van doen met een verschijnsel dat onder de prediking van het nieuwe verbond, vanwege dat het een nieuwe dag is waarbij men zou opstaan uit de doden, zoals Jona, dat onder de prediking van het nieuwe verbond een oordeel wordt aangekondigd en toch wordt vastgesteld dat het niet is uitgevoerd. God kondigt een oordeel aan en toch, hij deed het niet. En de vraag is gewoon of we die gedachtegang herkennen. Bij voorkeur in onze bedeling, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Kijk, in de volgende hoef je dat niet te zoeken, want daar staat heel eenvoudig dat die verwoesting van Jeruzalem en Israël dus vast besloten is. En dat is nog een understatement, want dat staat er vele malen achter elkaar. Het is vast besloten. En het Nieuwe Testament wordt zelden aangehaald. 70e week van Daniel, grote verdrukking, haastig verderf namelijk, over Judea en de Joodse stad, Jeruzalem. En zij zullen het geenszins ontvlieden, enzovoorts. Dat kan dus niet misverstaan worden, dat komt wel degelijk. Zodat we deze gedachtegang terug zouden moeten vinden in de dagen waarin wij leven. En dat vinden we ook terug, want er was een oordeel Gods aangekondigd over alle volken, in het algemeen. Maar de vraag is of er niet een uitzondering gevonden wordt ergens. En die is er. Al moet je wat goed opletten, maar die is er. Wat namelijk beschreven wordt, is dat het evangelie gepredikt wordt aan deze stad Nineveh. Dat het in verband staat met drie dagreizen. Als u het mij vraagt, heeft dat niet weinig te maken met de afmeting van de stad zelf. Dat is vers 3, hè. Nineveh was nu een grote stad gods. Nou, gods. Het is maar hoe je het vertaalt, hoor. U kan het gewoon vertalen met Nineveh was een zeer grote stad. Maar goed. Van drie dagreizen. Sommigen hebben gedacht, dat is de omtrek van de stad. Doe je drie dagen over om eromheen te wandelen. Ja, dat kan. Als je maar langzaam genoeg loopt, moet het lukken. Denk ik. Hé? En voor anderen moet je zeggen, als je maar snel genoeg loopt, moet het lukken in drie dagen, zal wel. Als je het mij vraagt, denk ik dat het te maken heeft met hoeveel tijd het zou kosten om het evangelie te prediken, zal ik maar zeggen dan. Om het woord gods te prediken in heel de stad. Of hoe lang je erover doet om met een geluidswagen door alle straten te rijden. Hoe lang je erover doet om in alle brievenbussen een traktaatje te steken. Zoiets. Dus. Het zal wel. Maar u en ik begrijpen toch dat die drie dagreizen, dus reis van drie dagen, hè, dat dat alles te maken heeft met die drie dagen uit hoofdstuk 1 en uit hoofdstuk 2. Dat het dus gewoon dezelfde betekenis heeft. Hè? Dat men pas, de gedachte is bovendien, dat men pas op de derde dag klaar zou zijn en er omheen zou zijn. Maar het aardige is dat er staat in vers 4. En Jona begon in de stad te gaan. Dus ze begon. Dan moet het de eerste dag geweest zijn. En dan staat er ook, want er staat helaas in onze Bijbels een dagreis. Maar u wordt geacht streepjes te zetten op de eetjes. Want er staat niet een dagreis. Er staat één dagreis. En dat begroot de nadruk. Want het woord een, u weet wel, het onbepaald lidwoord, bestaat gewoon niet in het Hebreeuws. Maar er staat wel een woord hier, namelijk echad. Dus inderdaad één, dag één. Met grote nadruk. Er stonden twee dagen, of hangt er vanaf van de wijze van tellen. Er stonden drie dagen voor. Maar op de eerste dag al, zal ik maar zeggen, wanneer Jona zijn bediening begint, heeft dat meteen resultaat. Heel Nineveh bekeert zich. Kon hij dan ineens op de ene dag al heel Nineveh, alle Ninevieten, heet dat zo? He? Alle Ninevieten, zal maar zo heten, bereiken met het evangelie. Kon dat dan? Nee, dat hoefde ook niet. Want een stad bekeert zich als de burgemeester. Nee, vroeger heette dat een koning. Maar toen had hij ook nog wat meer te vertellen natuurlijk, hè? Dat weet u toch, hè? Die stadstaten. Een koning was per definitie de koning van een stad. Vandaar dat het koninkrijk van Christus ook voorgesteld wordt door een stad. Jeruzalem, uiteraard. Dan wel het nieuwe Jeruzalem. Maakt niks uit, hè? Uit Openbaring, de laatste hoofdstukken. Dus Nineveh heeft een koning. En het punt is gewoon dat op de eerste dag de beste, meteen op de eerste dag, de prediking van Jona geraakte tot de koning van Nineveh. Ik vind het altijd leuk hoe het er staat, dat is vers 6. Dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. Je weet niet hoe, betekent het zo ongeveer, maar het geraakte tot de koning van Nineveh. Of Jona daar nou zelf geweest is of niet, wij weten het niet, wordt gewoon in het midden. Maar op een of andere wijze geraakte dit woord tot de koning van Nineveh. Als ik dat zeg, denk ik tegelijkertijd aan hoofdstuk 1. Want daar gaat het natuurlijk ook over hoe dit woord geraakt tot de koning van Nineveh. En dat terwijl Jona onderweg ging naar Tarsus, maar hij kwam toch in Nineveh aan. Die heb je toch ook? Dat het toch wel wat ingewikkeld was hoe dit woord tot de koning van Nineveh geraakte. Dat is niet duidelijk hoe. Niettemin, daar staat er. Hij stond op van zijn troon, deed zijn heerlijk overkleed van zich, bedekte zich met zak en zat neder in de as. Kortom, hij legde zijn heerlijkheid af, vernederde zich onder de krachtige hand Gods. En dat werd de redding van zijn koninkrijk. Nou ja, van Nineveh dus. Koning van Nineveh. Die hebben u? Het verhaal tot zover. En het leidde ertoe dat Nineveh niet verwoest werd. Althans, nog niet. Maar speelt verder geen rol. Het werd niet verwoest. Nou, dat is het verhaal wat wij inderdaad helemaal niet in de Bijbel vinden. En laat u dat niet afschrikken. Want er staan nogal wat profetieën in de Bijbel die vervuld zijn zonder dat het in de Bijbel staat. Wat dacht u van nemen we meteen maar een moeilijke waar niemand tegenop kan. Dat is Daniel 11. Wat dacht u van Daniel 11? Oh, u weet helemaal niet wat er staat. Nee, dat begrijp ik. Je moet er voor gestudeerd hebben, denk ik altijd. Om dat verhaal te kunnen volgen. Want daar vind je in hoog tempo allerlei profetieën over de dagen van na Daniel, uiteraard. De dagen van na de ballingschap, de dagen van het Griekse Rijk en wat er verder volgde, de Seleuciden en de Ptolemeën en hoe ze allemaal heten mogen, die elkaar het leven zuur maakten, elkaar over en weer de keel afsneden, dan wel vergiftigden, en hoe dat allemaal wezen mag, om zo terecht te komen door Jochie, zeg ik altijd, hij werd ook Epi genoemd, Antiochus Epiphanes, moet ik zeggen van mijn moeder, Epiphanes, Antiochus, nou goed, en die figuren kennen wij allemaal niet uit de Bijbelse geschiedenis. Nee, dat kan het aan u zien. U kent ze ook niet. Dus dat scheelt dan weer. Er heeft niks aan uit te leggen. Die kennen wij niet, maar die profetie van Daniël 11 werd wel degelijk vervuld. Goed te volgen, maar de vervulling ervan staat niet in de Bijbel. Dan de ontwijding van de tempel in de dagen van Antiochus en de herinwijding van de tempel, de tijd van de Maccabeën dus, enzovoort, staat allemaal niet in de Bijbel, maar niettemin is het Bijbelse profetie. Bovendien, de Heer Jezus kondigt de verwoesting van Jeruzalem aan door de Romeinen, inderdaad. Nee, niet in Matthäus 24, in Lucas 21, maar de vervulling daarvan staat ook niet in de Bijbel. Want de val van Jeruzalem in het jaar 70 voor onze jaren wordt niet meegenomen in de Bijbelse geschiedenis. Maar daarom wordt het in de Bijbel wel aangekondigd. Toch? Nou, zo ook met deze geschiedenis. Want de clou van het verhaal is dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond een oordeel wordt aangekondigd, feitelijk over heel de wereld. En in elk geval, laat ik het maar makkelijk houden, in elk geval er wordt een oordeel aangekondigd over Israël. Dat in elk geval. Laten we het maar simpel houden. De verwoesting van Jeruzalem namelijk wordt aangekondigd. In het Nieuwe Testament. Een oordeel over Israël. Precies zoals in het Oude Testament werd aangekondigd en ook in de woorden van het Nieuwe Testament, in de Evangelie, zelfs in Handelingen, een oordeel over Israël wordt aangekondigd. Maar de aardigheid is dat wij aan de oppervlakte, van, namelijk aan de, in de Bijbelse geschiedenis, lezen over de struikeling, de val van Israël, en daar staat ook echt Israël. Israël ongelovig, Israël gestruikeld, Israël gevallen, Israël verminderd, Israël terzijde gezet. En we leren dan hoe de zaligheid naar de heidenen ging en daaruit ontstond toen de gemeente waarvan wij deel uitmaakten. Maar het oordeel over Israël wordt aangekondigd. En de aardigheid is nu dat dat weliswaar correct is, dat staat ook in de Bijbel. Maar dezelfde geschiedenis zou ook van een andere kant bezien kunnen worden. En dan blijkt dat het oordeel niet gekomen is. Want wij zouden moeten begrijpen dat het oordeel over een deel van Israël gekomen is. Maar eigenlijk niet eens over Israël. Want er staat wel steeds Israël. Maar uit het verband leidt er geen enkele twijfel dat de naam Israël wordt toegepast in dit verband op het Joodse volk. Maar strikt genomen, het Joodse volk is niet Israël. Net zo min als dat Ismaël de erfgenaam was van Abraham, of dat Esau de erfgenaam was van Isaac. Maar zolang Jacob weg is, zal ik maar zeggen, gaat Esau voor de erfgenaam door. Bij wijze van spreken. Enzovoorts. Maar om het beginsel. De gedachte is namelijk dat de naam Israël gegeven werd aan heel het volk, bestaande uit, want ik hou het maar simpel, bestaande uit 12 stammen. Dat daarna, jaren later, na de dood van Salomo, het koninkrijk van Israël van Juda wordt weggenomen. Het koninkrijk van Israël, ik zeg het precies zoals het er staat, maar ik kan niet elke keer het hele verhaal bespreken, dus ik zeg het alleen maar. Hè. Het koninkrijk van Israël werd weggenomen van het huis van David en daarmee van Juda. Zo staat het er ook. En dus ging de naam Israël mee met de 10 stammen van Israël onder aanvoering van Jozef, de stam van Jozef, maar meer in het bijzonder natuurlijk de stam van Efraïm, onder leiding van koning Jerobeam. En die was uit Efraïm, vanzelfsprekend. En Juda bleef alleen over, de stam van Juda, met daarin aan vast het stammetje van Benjamin, want zo was het. En sinds die dagen werd de naam Israël beperkt tot de 10 stammen van Israël, het zogeheten Noordelijke Rijk. En het zuidelijke rijk met iemand uit het huis van David en Juda, dus op de troon, heette gewoon Juda. En sindsdien wordt gesproken over Israël en Juda, waarbij Juda staat voor de Joden en de naam Israël uitdrukkelijk niet voor de Joden, maar voor het huis van Omri. Uiteindelijk, het huis van Omri, de vader van Achab, koning over het noordelijke rijk, Israël, in Samaria. Met als hoofdstad Samaria. De hoofdstad van Israël was vanaf de dood van Salomo dus, hè, vanaf de splitsing van het rijk, niet Jeruzalem, maar Samaria. En Jeruzalem bleef hoofdstad van de stam van Juda, maar de koning van Juda regeerde niet meer over alle 12 stammen van Israël. En hij was ook niet Israël, hij was Juda. Want Israël was de naam die gegeven werd aan de eerstgeborenen onder de stammen van Israël, namelijk Jozef en via Jozef Efraïm en via Efraïm aan het noordelijke rijk. Dat is maar waar het om gaat. Vervolgens werden beide volken, beide koninkrijken, in ballingschap afgevoerd. De een in Babylonische ballingschap in de dagen van het Babylonische Rijk. Daarom heet het Babylonische ballingschap. Maar de andere, Israël namelijk, de 10 stammen, werden al een paar eeuwen ervoor afgevoerd in Assyrische ballingschap. Dat was nog het Assyrische Rijk. Ze gingen naar hetzelfde gebied, daar gaat het niet om. Maar in ieder geval, de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap en kwamen daar officieel nooit uit terug. Nee, een enkeling kwam terug. Natuurlijk, dezelfde mensen die weten te ontsnappen. Er zijn er ook die helemaal niet weggevoerd werden. Dat was ook zo. Maar het doet aan het gegeven niks af dat het volk als zodanig uit die Assyrische ballingschap niet terugkeerde. De 2 stammen, Juda namelijk, keerden wel uit de ballingschap terug. En waar Israël zoek bleef in de Assyrische ballingschap, claimde dus Juda, die terugkeerde uit de Babylonische ballingschap, de naam Israël. En sindsdien heten zij aan de ene kant Juda of de Joden, vooral in de ongewijde geschiedenis trouwens, maar in de Bijbel ook, de Joden. Niet Israëlieten, Joden. Maar aangezien er geen volk Israël was, claimde het Joodse volk de naam Israël. En tot verrassing van iedereen in 1948... Nee, het was niet de verrassing dat de Joodse staat werd uitgeroepen, maar de verrassing was wel dat die Israël heette. Dat had niemand gedacht namelijk. Het was een zorgvuldig bewaard geheim, naar ik aanneem. Maar toen werd ineens de staat uitgeroepen met goedkeuring van de Verenigde Naties. En de naam van de staat, had niemand gedacht, was Israël. Men had gedacht Juda of Judea. Dan heeft het ook een Joodse gevoelswaarde, zal ik maar zeggen. Sommigen hadden gedacht Sion, het was immers een Zionistische staat, enzovoort. Maar het werd Israël. En bij nader inzien, ten onrechte, omdat de naam Israël feitelijk toekomt aan alle 12 stammen of aan de stam van Efraïm, de eerstgeborene binnen Israël. Maar aangezien die zich toch niet meldt, gebruikt men de naam. Maar de aardigheid nu van het verhaal is dat wij in het Nieuwe Testament vertrouwd gemaakt worden met de toepassing van de naam Israël op het Joodse volk. En dat vervolgens gezegd wordt, Israël is gestruikeld, Israël is gevallen, wat er mee wezen mag, Israël is verminderd, Israël is terzijde gesteld, Israël is afgesneden, al die dingen meer. En wij leren, zwart op wit, in de Bijbel, een oordeel zou komen over Israël en wij geloven ook dat het gebeurd is. En toch is het niet waar. Want dat moet de hele wereld denken namelijk. En ik veronderstel dat ook de duivel dat moet denken. En het is niet een onrecht, het valt te verdedigen op precies de manier die ik nou vertel. Israël is weg. Het enige wat van Israël, de 12 stammen van Israël, van Jacob en zijn zonen en stammen dus over is gebleven, is Juda, de Joden. En daarom voor velen is de naam Juda of Jood hetzelfde als de naam Israël of Israëliet. Toch? En ik las van de week, nou niet van de week, maar iets langer terug las ik nog. Men had in een of ander vreemd land, had men Joden ontdekt en ze waren echt Joden. Ja, ze waren Joden, want ze waren uit de stam van Manasse. Ja. En
Dat is net zoiets als we hebben nog een paar Denen gevonden, weet je wel. Van die Scandinaviërs en zo. Ja, absoluut Scandinaviërs. Met zwart kroeshaar. Ja, over de huidkleur willen we het dan niet hebben vanavond. Dat vanmorgen. He. Het is net zo'n onzin. Een Jood is uit de stam van Juda. En als je uit Manasse is, is hij geen Jood. Hij zou zich beledigd moeten voelen. Toch? Zo wordt er gesproken over Jozef de Jood. Wat een onzin. En laatst nog in een betrekkelijk officiële publicatie, het was nog een documentaire ook, weet je wel, werd gesproken over hoe het Joodse volk verlost was geworden uit Egypte. Ja, dank je de koek, dat was niet het Joodse volk. Dat was niet het Joodse volk, dat was Israël. En dat Juda daar ook bij was, ja, alles tot je dienst. Ja, maar dat was niet het Joodse volk, wat een onzin. Integendeel, Joden waren een klein deel ervan. Nou, waar het nou om gaat, is dat het bekende deel van Juda, of van Israël, onder de naam Juda, weliswaar geoordeeld werd, dat een hoofdstad in brand werd gestoken, of een tempel in brand werd gestoken. Dat is allemaal waar, staat allemaal in de Bijbel, dat is allemaal waar. Valt ook niet te ontkennen. Maar op het moment dat tot ons doordringt dat de naam Israël feitelijk een naam is, niet van twee, maar van 12 stammen van Israël, vragen wij ons vervolgens af, hoe zit het dan met die andere 10 stammen? En daar komt de aap uit de mouw dus. Want de clou van het verhaal is, en ik heb dat natuurlijk vaak genoeg gezegd, ik heb altijd zo'n lange aanloop nodig om het weer eens... dat is nou helemaal niet anders, dat moet ik nou helemaal doen. Maar de clou van het verhaal is dat als het evangelie in de eerste plaats bestemd is voor Israël, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, Petrus in Handelingen 2, het ganse huis Israëls, dat Jehovah, dat Jezus is Heer, weet u wel, en Heil is des Heren, het ganse huis Israëls, en dan zegt hij vervolgens ook, want u, en ik praat tot Joden, in de eerste, ja, kijk, als je tot heidenen had willen praten, had hij eerst naar Damascus moeten gaan. Of Alexandrië, of weet je veel wat, hè. Dus we zien Jeruzalem. Dus ze praten, u komt de belofte toe, zegt hij tot de Joden. Maar hij zegt meteen, en alle die er verder zijn. Allen die daar verder zijn. De verstrooide schapen, de verloren schapen van het huis Israël. Niet alleen Juda, maar alle 12 stammen van Israël. Hij zegt het ook gewoon. En Paulus zegt het later ook. Het alle geslachten van Israël zijn wachtend op deze boodschap. Als je later voor Felix of Festus of wie wat niet, maar Agrippa geloof ik was het, stond in Caesarea. Nou, dat doet er nou verder niet toe, maar dat is het verhaal. Zodat als wij de Bijbelse, Nieuwtestamentische Bijbelse geschiedenis volgen, dan zouden wij, oplettend als wij zijn, meteen dat in ons hoofd moeten hebben. Dat is mooi. Evangelie voor de 12 stammen van Israël, heel Israël. En daarna staat, ja, maar Israël is gestruikeld, Israël is gevallen, heeft het koninkrijk afgewezen, heeft de Heer Jezus, de Messias afgewezen, enzovoort. En toen ging het evangelie naar de heidenen. Dan zitten we toch meteen met een probleem. Het is een logisch verhaal, maar we zitten met een probleem, omdat Juda niet heel Israël is. En je kunt wel vaststellen dat 1 of 2 stammen van de totale 12 het evangelie hebben afgewezen, maar struikelt dan heel Israël? Nee, alleen het Joodse deel. Waar nog bij komt dat het eerst geboorterecht over de stammen van Israël niet bij Juda ligt, maar bij een van die 10 die weg zijn. Want ook Israël bestaat uit 2 zonen. De een onder de naam Juda en de ander onder de naam Ephraim. En de vraag is, wie erft er nou? Wie is de eerstgeborene? En op grond van Genesis al wordt letterlijk gezegd, nou in ieder geval niet Juda, Jozef namelijk. En dus Ephraim. En als dat van belang is voor het nieuwe verbond, en ik zou niet weten waar het anders voor van belang is, dan moet je toch vaststellen dat op een of andere wijze niet Juda en dus niet het Joodse volk, maar juist het andere deel van Israël, namelijk Ephraim, als eerste tot geloof zou komen en als eerste geplaatst zou worden onder het nieuwe verbond en dus als eerste volk zou gelden onder de volkeren der wereld. Eerstgeborenen van de nieuwe schepping enzovoorts. Maar daar komen wij dan niet meer uit met deze Nieuw Testamentische uiteenzettingen. Want we lezen alleen over Juda. Nou, inderdaad, Juda niet. Dat klopt. Maar op grond van de Oud-Testamentische profetie zelf al vanaf Genesis moet je zeggen, nee, Juda niet, maar Efraïm. En dan kom je het Nieuwe Testament en dan lees je, nee, inderdaad, Juda niet. Juda is gestruikeld, maar het wordt een gemeente. In plaats daarvan. En dan zit je mis dus. Tenzij de gemeente zijn oorsprong vindt in Israël. In Efraïm namelijk. En dat is zo. Dat is het verhaal. Alleen dat wordt niet openlijk gezegd. Nou ja, wat heet openlijk? Weet je nooit, hè? Je kunt onder bijna alle uitspraken, onder alle taal, onder alle formuleringen kun je bijna uit. Als je wilt kun je het altijd omdraaien, kun je het veranderen, andere inhoud aan geven. Lees maar eens een krant. Hè? Als je niet weet waar het over gaat, begrijp je gewoonlijk ook niet waar het over gaat. Als je niet op voorhand weet wat de bedoeling is, dan lees je ook niet wat de bedoeling is. En sommigen menen op voorhand te weten wat er zal staan en lezen dat er dan ook in. Hebben we dat allemaal zo gauw nog? Het is gewoon een kwestie van niet onbevooroordeeld kunnen lezen. Dus met de taal wringen. Maar goed, daarom zeg ik met een slag om de arm, dat staat dus niet letterlijk zo in de Bijbel. Maar het is maar hoe nauwkeurig je leest. Of je goed bij de les blijft of niet. En waar het om gaat, is dat weliswaar een oordeel over Israël werd aangekondigd. Zelfs de naam Israël wordt daarbij gebruikt in het Nieuwe Testament. En het lijkt erop alsof het ook gebeurd is, maar u en ik weten als het goed is dat het niet gebeurd is. Er is een oordeel, verharding en wat het allemaal maar wezen mag, gekomen over een deel van Israël. Dat is zo, want dat was namelijk het Joodse deel van Israël in beginsel. En aan de andere kant blijkt dat het evangelie terechtgekomen is bij de zoon die voor twee telt. Daar kom ik volgende keer op terug. Want de zoon die voor twee telt kun je ook korter zeggen. Namelijk Nineveh. Want je kunt Nineveh vertalen met de dubbele zoon. Maar daar kom ik volgende keer op terug. Tweemaal de zoon. Tweemaal Nines, de zoon. Tweemaal Nineveh. Tweemaal Nien, hè? De dubbele zoon, de zoon die voor twee telt. Het evangelie is daar gebracht op merkwaardige wijze. Dat was inderdaad niet naar Nineveh in het oosten, maar was naar het westen, via Tarsis. Dat klopt precies, en in dat verband hebben we het daar al over gehad. En via Tarsis, dat ligt aan de kust van Spanje. Aan de Atlantische kust van Spanje, buiten de straat van Gibraltar dus. Buiten de zuilen van Hercules, heet zoiets in klassiek taalgebruik. En via Tarsis komt men terecht in Brittannië en in het bijzonder in Evelyn, tegenwoordig bekend als Glastonbury, ik ben blijf oefenen, Glastonbury. En daar kwam het evangelie inderdaad terecht bij de koning van Nineveh, de koning namelijk van het andere deel van Israël, wat niet meer bekend stond onder de naam Israël, maar wat wel bekend stond als het verbondsvolk. Dat weet je toch, hè? En verbondsvolk, dus het volk van het verbond dus, dat in het Hebreeuws kom je dan terecht bij Britten. Want Brit is het verbond, Brit. Klimissen. En als je een volk hebt van Britten, of een Brits volk, dan betekent het gewoon het volk van het verbond. Dat is wat het is. Israël dus, feitelijk. Maar meer specifiek, smaller dus genomen. De Britten als vertegenwoordigers kennelijk van de stam van Efraïm, met inderdaad een koningshuis waarvan trouwens twee figuren op de troon zaten. Is ook wel leuk dat het dubbel telt, hè? Toch? Want er waren die dagen van Handelingen twee koningen der Britten. Twee Britse koningen dus. Eén was Caractacus, beter bekend als Caradoc. Vooral uit de stripverhalen, maar daar gaat het nou niet om. Maar uit de Romeinse literatuur, Caradoc, die vinden we ook bijna letterlijk in de Bijbelse geschiedenis. Nou, hij niet, maar een dochter van hem wel degelijk en een zoon ook. En daar nog weer een zuster van vermoedelijk ook. In het Nieuwe Testament, ene Claudia en ene Linus, dus gewoon, enzovoort. Maar daar hebben we het nog wel eens een keer over. En de andere Britse vorst, die regeerde iets noordelijker. Nee, zuidelijker was het, geloof ik.
Arviragus, Arviragus, of hoe je dat maar uitspreekt. Arviragus, ik weet hoe die Britten het uitspreken, daar snap ik niets van, hoor. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar er waren dus twee, het noordelijk Silurische huis en het zuidelijke Silurische huis. De Silurische koningen was dat, hè. Er waren Britse koningen die dus overhoop lagen met de Romeinen, hoe het allemaal maar heten mag. Maar hen werd het evangelie gepredikt, regelrecht in Brittannië. Terwijl aan de oppervlakte, zeg ik altijd, van de Bijbelse geschiedenis, het evangelie ging naar Samaria. Precies op hetzelfde moment en in hetzelfde jaar ging het evangelie onder de oppervlakte naar het echte Samaria, naar de echte hoofdstad van Israël, van het tienstammenrijk namelijk. Namelijk in Glastonbury, tegenwoordig Glastonbury in Engeland. En daar werd het evangelie inderdaad aanvaard, zo zonder meer door de koning die in rouw ging en vervolgens zijn hele koninkrijk tot christelijk koninkrijk verklaarde. Dus het eerste volk onder de volkeren der aarde, wat ooit tot geloof kwam als volk, gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En er is maar één volk wat als volk tot geloof kwam, en het was ook veruit het eerste, dat was het Britse volk. Onder die naam, Britse volk. Het verbondsvolk dus. Dat is de gedachtegang. En dat volk is dus de eersteling en heeft het eerst geboorterecht. Het was niet Juda, maar het was Efraïm, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou, dat verder uitleggen, dat heb ik één keer uitgebreid gedaan. En dat heb ik gelukkig op een band gevangen. Dus dat hoef ik niet meer, hoef ik dan nooit meer te vertellen. Hopelijk, want het is een uitgebreid verhaal. Maar wel interessant, hè. Maar waar het om gaat is dus dat wij aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis leren. Oordeel is gekomen enzovoort. In werkelijkheid, en dat is waar het uiteindelijk echt om gaat. Het gebeurde niet. De wereld in duisternis? Dat wel, maar Israël niet. Ja, het Joodse wel, het Joodse deel van Israël wel, maar het echte Israël niet, enzovoorts. En sindsdien, sinds die eerste dagen, heeft het licht van het evangelie dan ook geschenen vanuit, inderdaad, Israël. Maar niet vanuit Juda, maar vanuit Efraïm. En zo wordt het ook, is het ook begrijpelijk dat in de tijd het evangelie in Nederland gepredikt werd. Niet vanuit Rome, niet vanuit het zuiden. Zeker niet ook niet vanuit Duitsland, vanuit het oosten. Hoewel onze Nederlandse theologie hoofdzakelijk verduitst is. Hè? Maar het evangelie kwam uit Engeland. En Engelse zendelingen waren het. Britse zendelingen, of hoe het maar genoemd moet worden. Die hier het evangelie gebracht hebben. Waardoor inderdaad Nederland en zelfs Duitsland gekerstend werd. Want ook de zending in Duitsland gebeurde vanuit het westen. Vanuit Engeland en daarna vanuit Nederland. In het bijzonder vanuit Friesland. Dat is wel aardig om eens te zeggen.